In Openbaring 7 waren wij terecht bij 144.000 Jehova's getuigen. Ik kan het niet laten dat te zeggen. 144.000 verzegelden uit 12 stammen van Israël. Dat wil zeggen officieel uit alle 12 stammen van Israël. Er is er geen één weg, denk ik altijd. Maar ja, dat kan ik zeggen omdat er altijd 13 stammen zijn. Hè? En er worden er nooit meer dan 12 genoemd op een rij. En dat is hier ook zo. De 12 stammen van Israël. Het is een heel eenvoudige constructie tot op heden. Dat wil zeggen, wij waren aan het eind van Openbaring 6... ook aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee ook aan het einde van de verkorte grote verdrukking van 1260 dagen. Dat wil zeggen, we waren terechtgekomen bij het moment van de officiële, ik zei officiële bekering van Israël. Dat wil zeggen, van het Joodse volk. Het is officieel en daarmee heel belangrijk of het de grootste gebeurtenis is in zichzelf. Nou, dat moet eigenlijk nog komen, want we hebben slechts van doen met een overblijfsel. Een volkje. Want zo heet het in het Oude Testament bij gelegenheid. Maar niettemin is het officiële aanroepen van de naam des Heren. En dan begint dus, vanaf dat moment begint dus de roeping van Israël in tweede instantie. Dat wil zeggen, ze zullen verzameld worden in de woestijn, zoals in het verleden, dus het is heel gemakkelijk. Ze zullen verzameld worden en dan zal de Heer aan hen zeggen, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzamen, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit alle volkeren. Een heilig volk en verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik had even kortsluiting tussen Exodus 9 was, ik kan het nooit onthouden. Exodus 9 was, geloof ik, zoiets. En 1 Petrus, hè. Want ja, dit is de roeping van Israël. Het zou, in ons jargon, zou het Gods zendingsvolk zijn. God heeft zijn woorden en zijn wegen aan Israël, dan wel aan Mozes, maar aan Israël bekendgemaakt. En dat betekent dat Israël geacht wordt een koninklijk priesterlijk volk te zijn, aan wie de woorden God zijn toebetrouwd, maar niet exclusief om het verborgen te houden en voor zichzelf te houden. Hoewel dit laatste nog steeds een misverstand is van het orthodoxe jodendom. Het is alleen voor de joden, niet voor de heidenen, het is alleen voor ons. Men lezen de Talmud, maar daar moet je wel moed voor hebben. Ja, maar goed. En een Talmud, ja, dat is waar. Maar toe. Heel wat Joodse wetten zijn daarop gebaseerd. Hè. Die wetten zijn alleen voor de Joden zelf en voor daarbuiten. Dat gelden wat minder restricties, zal ik maar zeggen, zoiets. Nee, maar het woord van God is hen toebetrouwd, opdat ze dat zouden bekendmaken, verkondigen. Dat is de functie van het priesterlijke volk nou eenmaal. Dat is in het verleden nauwelijks gebeurd. Ik zei nauwelijks, omdat ik er eigenlijk niet op in wil gaan. Soms moet je dingen kunnen noemen zonder dat elke keer te moeten uitleggen. Maar in het algemeen, nee, het is niet echt gebeurd. Het neemt niet weg dat de Heer zijn werk gedaan heeft via Israël in de loop der tijd. Maar in heel veel gevallen zelfs ondanks Israël. Niettemin, God gebruikt het. Maar in de toekomst zou dan toch Israël alsnog dat zendingsvolk zijn door wie het woord van God gepredikt wordt aan alle volkeren. Dat was te verwachten en dat wordt hier ook ogenblikkelijk gemeld. Of je het verwacht had, weet ik niet. Maar ik zei, dat was te verwachten. Dat je weet wat Israël voor een volk is. Een eerstgeborene. Dat betekent dat het verantwoordelijk is, in ieder geval voor religieuze, dan wel godsdienstige aangelegenheden enzovoort. Dat is ook de functie van de priester, die de plaats van de eerstgeborene heeft ingenomen in de loop van de geschiedenis. Kun je allemaal in de Bijbel lezen. En als dus wij van doen hebben met een wereld die de Heer niet kent, al was het alleen maar omdat allen die gelovig waren, nou ja, omdat die paar die nog gelovig waren van de aarde zijn weggenomen, hetgeen wij noemen de opname van de gemeente, dan begint het verhaal dus gewoon van voren af aan met de prediking van het evangelie. Door wie denkt u? Ja, door Israël. En dat is wat je dus ogenblikkelijk vermeld vindt. Dat neemt niet weg dat er helemaal niet ingegaan wordt op hoeveel tijd dat allemaal gaat kosten, zal ik maar zeggen. Hè. Wij vinden ineens, nadat wij kennis hebben genomen van het eind van de 70ste week en dus van de bekering van officieel een Joodse vertegenwoordiging, lezen wij meteen over de aanstelling van 144.000... niet alleen uit Juda, maar ook uit Benjamin en Ruben, Simeon en hoe ze maar heten allemaal. Dat is niet van de ene dag op de andere. Dat is, ja, als het er zou staan dat het was van de ene dag op de andere, zeg ik, dat is een grandioos wonder. Maar er staat niet van de ene dag op de andere. Dus menselijkerwijs gesproken zal het toch enige tijd in beslag moeten nemen voordat je al die lui bij elkaar hebt. Toch? Nee, alleen al kom eens aan 12.000 gelovige Joden. Nou ja, ik bedoel dus niet dat ze Joods religieus waren, maar 12.000 die van Juda afstammen. Daar gaat het dan toch om. En dan 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Simeon. Die is helemaal moeilijk. Simeon was wel vroeg zoek, namelijk min of meer in de geschiedenis. Maar toen maar, hoe vind je die? En die moeten dan ook bereikt worden met het evangelie ook nog eerst. Je moet eerst zelf tot geloof komen. En dan moeten ze nog bekwaam gemaakt worden. Misschien moeten ze wel een paar jaar naar school of zo. Bekwaam gemaakt worden om hun zendingswerk te doen. Toch? Gaat ook niet zomaar ineens. Lui moeten toch een beetje weten waarover ze spreken. Wat ze geloven eigenlijk enzovoorts. Misschien moeten ze wel dat catechismus uit het hoofd leren. Weet je wel. Hè? U denkt van niet. Ik denk het ook niet, nee. Maar. Ik bedoel dat u enigszins een idee hebt van waar we het over hebben. Er wordt dus tijd ingecalculeerd. Dat staat er dan in ieder geval wel. Dat wil zeggen, beschadigde de aarde niet nog enzovoort. Want eerst moeten die 144.000. Kortom, na de 70ste week moeten de eerste 144.000 zendelingen geregeld worden. Hoe zeg je dat? Verzameld worden of juist uitgezonden worden, dat kan ook. Want je mag aannemen dat ze niet op een kluitje bij elkaar blijven zitten, toch? Ze moeten uitgaan de wereld in. En via de 12 en ook via natuurlijk de bekering van Juda kom je vanzelf terecht bij waar de klemtoon op komt te liggen. Men zou geloven in de Heer Jezus Christus. De boodschap is heus niet veranderd. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan? Oké, dan doe je dat. En wat dan? In onze dagen hebben we het idee dan van dan gaan we naar de hemel als we hier als we het hier afleggen, zal ik maar zeggen. Hè? Toch? Ja, dat is ook zo, zuster, maar ik bedoel, dat is ook nauwelijks wordt erop ingegaan wat dat betekent en waarom dat is. Maar dus vandaar mijn aarzeling, maar toe maar. En in die dagen dan, want u moet bedenken dat gelovigen in het algemeen gaan niet naar de hemel. Dat is een misverstand. Alleen als ik daarover begin, vrees ik dat ik daar eerst een uur over moet praten om het uit te leggen. En dan nog bezinkt het niet. Want de hemel is niet het Heer namaals. De hemel is het Heer bovenmaals. Het hemel is trouwens het Heer voormaals. De hemel is de hemel die van ouds is. Het is niet het Heer namaals. Het Heer namaals is het koninkrijk dat beloofd was. En als u iets meer detail wil hebben, oké, koninkrijk, maar op een nieuwe aarde. Slaan we even 1000 jaar over, of zoiets. Maar dat is het Heer namaals, een nieuwe schepping. Wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde enzovoorts. Dat is het Heer namaals. Dus wat daar gepredikt gaat worden, is geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En wat is dat? Het koninkrijk binnengaan. In de dagen van de Heer Jezus waren er in ieder geval nog uit de Joden die dat begrepen. En die dan vroegen, meester, wat moet ik doen om het koninkrijk in te gaan of zoiets. Hè? En zo is het maar net. En dat is op aarde. Het heet wel het koninkrijk der hemelen bij gelegen. Hè? Maar dat is omdat het uit de hemel op aarde nederdaalt. Omdat het in de hemel geregeld is. En omdat de koning van het koninkrijk inderdaad een troon heeft, eerst in de hemel en alzo ook op de aarde. Dan kom ik toch weer op bekend terrein, mag ik hopen, toch? Nou ja, evangelie van het koninkrijk. En bij 12 denk je altijd aan heerschappij, aan een koninkrijk. Was de bedoeling. Dat is namelijk de betekenis eigenlijk. De toepassing van het getal 12. Heerschappij. Ik kan het niet elke keer uitleggen. Dat moet ik elke keer weer zeggen. Wij worden beheerst door de tijd en de tijd meten we in 12. Benoemen we met 12. 12 maanden van het jaar, 12 uren van de dag, 12 uren van de nacht en dat soort dingen meer. Maar goed, dat zal ik al eerder gezegd hebben naar aanleiding van de 24 oudsten. Dus ik laat het er maar bij. Hè. En vandaar de 12 stammen voor een koninklijk volk. En vandaar 12 ridders rond de ronde tafel van King Arthur. Wat je maar wilt. Het is algemeen bekend. 12 is heerschappij. Waarom? Ja, doe maar. Het is zo. Blijkbaar. Hier ook. En het is zelfs 12 maal 12.000. 12 kwadraten. En dat betekent dat het nu echt gaat gebeuren. Het is de vervulling van de 12. 12 maal 12. Waarna de logische vraag is. En werkt het wat uit? Komt er nog iemand tot geloof? U weet wat de profeet zei. Hè? De Heer zond de profeet uit. En de profeet zei, waarom zou ik gaan? Er is toch niemand. Ze zullen mij toch niet horen. Toen zei de Heer tegen de profeet, ja, dat maakt verder niet uit. In ieder geval zullen ze achteraf weten dat ik een profeet gezonden heb. Daar ligt het niet aan. Hebben die nog? Dat is de tragiek van de prediker, denk ik wel eens. Er is niemand die er naar luistert, maar soort. Nee, dat is niet het eerste doel. Echt niet, dat is niet het eerste doel. Dat kan je nou wel denken, maar het is niet het eerste doel. Het eerste doel is dat het woord van God klinkt. En dat de mensen niet naar horen wil, ja, dan neemt hij grote verantwoordelijkheid op zich. Zie? Zo is dat. Goed, maar heeft dit resultaat? Het antwoord is ja, wis en waarachtig. Dat dachten wij al toen we terechtkwamen bij 12 maal 12. Dan is er toch de vervulling van het een en ander. Er is namelijk een schare, vers 9, die niemand tellen kon. Dat wil zeggen in een visioen. Hè? Het is allemaal beeldspraak, het zijn allemaal visioenen, allemaal beelden. Een schare die niemand tellen kon, betekent dat een schare waar niemand zijn rechten op kon laten gelden. Als er een volkstelling kwam, dan konden ze niet meegeteld worden. Om de eenvoudige reden dat ze er niet bij hoorden. Zoals wij in onze dagen als gelovigen niet bij deze wereld horen. Daarom tellen we ook niet mee. Ja, behalve voor de belasting. Ja, dat weet ik. Ja, doe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik u vertel. Hè? Tellen is zich eigen maken, dat zich tot eigendom maken. Dan tel je dat. Deze schade die niemand tellen kon. Of het er veel zijn, ja, die indruk krijgen we wel. Maar de eerste betekenis van niemand kan het tellen is niet dat lui geen opleiding gehad hebben en niet kunnen rekenen. Het is ook niet de betekenis van het zijn er zoveel dat er geen begin aan is. De betekenis is niemand kan het zich eigen maken. Dat is waar primair om gaat. Is er dan iemand die dat zou willen? Ja, maar dan moet u even geduld hebben, want het een en ander komt aan de orde in hoofdstuk 13. Dan hebben we het over het antichristelijke rijk enzovoort. Want dat moet ook nog komen. Dat is hier nog niet geweest. Dat is hier ook nog niet. Misschien dat er een poging daartoe begonnen was in het midden van de 70ste week. Met de oprichting van de gruwel der verwoesting of zo. Jawel, maar daar is niks van terechtgekomen. Want 3,5 jaar later is heel Jeruzalem verwoest. Dus daar kun je er wel een beeld neerzetten. Van de antichrist zal ik dan maar zeggen, populair nu even. Ja, maar dat is. Toen heeft de Heer ingegrepen. Dus ja, daar is niks van terechtgekomen. Het verhaal gaat later verder, maar dat is hoofdstuk 13 eigenlijk pas. Hoofdstuk 12 begint dat. Hoofdstuk 13 van Openbaring. Is nu niet aan de orde. Dus een schare die niemand tellen kon, die is uit alle natie en geslachten en volken en talen. Dus zijn niet de 144.000, wat natuurlijk ook veel is om te tellen. Nee, dat is een gangbare opvatting dat de schade die niemand tellen kan hetzelfde is als 144.000. Mij ontgaat het. Vind ik niet serieus genoeg om op in te gaan. Vooruit. Integendeel. Bovendien, die 144.000 zijn 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Dan zijn ze echt gespecificeerd. En hier, vers 9, zijn ze uit alle natie en geslachten en volken en talen. Dat is uit de hele mensheid. Dat zou het al zijn uit alle natie, maar het is ook alle geslachten en het is ook alle volken en het is ook alle talen. Dus ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is van heel de wereld. Het resultaat van de prediking is namelijk deze schare. Althans, zo ziet het eruit in het visioen. Maar het is de uitbeelding van degenen die tot geloof zijn gekomen. En die staan nu voor de troon. U weet wat er gebeurt als je nadert voor de troon. Dan is het om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd uit de Hebreeën 4. Naderen tot de troon. Dat is zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. Dat hebben ze gedaan. Het zijn mensen die tot geloof gekomen zijn uit alle volkeren. Ze staan voor de troon en voor het lam. Dat is dus degene die op de troon zit nog steeds. Zij zijn bekleed met lange witte klederen. Kortom, zij worden uitgebeeld als wedergeboren mensen. Zij staan en ze hebben een andere kleed. En een kleed staat voor een ander lichaam, weet u wel. Men krijgt wisselklederen, of hoe het maar heten mag. Dat is wedergeboorte. Zijn wedergeboren mensen. En palmtakken waren in hun handen, of gewoon palmen. Ze zijn bang dat wij denken dat er palmbomen zijn dan, dus dan hebben ze vertaald met palmtakken. Mij maakt het niks uit. Het is toch maar een uitbeelding. Ja, niets minder dan dat, maar ook niet meer dan dat. Of die mensen letterlijk met palmtakken gaan zwaaien, och waarom niet? Het is best leuk om een keer te doen, allemaal met palmtakken zwaaien. Dat weet je veel. Maar wat het uitbeeldt, de palm is nou eenmaal ook een uitbeelding van koningschap. Dat zit hem in die rechte stam, weet u wel. Die groeit maar door, omhoog en omhoog. Met een kroon erop. Zowat letterlijk, een kroon. Een bladerenkroon. Koningschap is dat. Een palm is weer een Tamar en een Tamar is weer een damesnaam uit de Davidische familie. Nou, de familie van Juda dus, maar goed. Het is een koninklijke aangelegenheid. Dat is wat het uitbeeldt, palmtakken. Palmtakken waren in hun handen. Het hoort ook palmtakken horen. En palmbladeren zijn er dus eigenlijk. Die horen ook bij de lulaap, heet dat. Bij de in het Nederlands noemen ze dat een feestruiker. Ik vind dat wel een ruiker. Het is gewoon een borsthak. Een bosje waarmee gezwaaid wordt. Ter gelegenheid van loofhutten. Loof. Het is lover, hè. Ook palmtakken is lover. En natuurlijk, daar zwaaiden ze mee. Terwijl ze zongen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heeren, gezegend is hij, de huis Davids, enzovoorts. Bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat was dus de tocht tot op de Olijfberg. En verder is het niet gekomen. En als in de toekomst dus dat koninkrijk gevestigd wordt in een hersteld, herbouwd Jeruzalem enzovoort, dan wordt het zo uitgebeeld. Alsnog de palmtakken. En ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam, of namelijk het lam. Want God is de onzienlijke God. En als je dan toch wat ziet, nou goed, dan zie je Jezus van Nazareth. Maar in deze visioenen wordt de draad vastgehouden. Hè? Dus als je de levende God ziet, de onzienlijke God, dan zie je het lam. Staande als geslacht, hoewel hij hier zit op de troon. Dat is niet tegenstrijdig overigens, want zitten betekent zoiets als een positie innemen, blijven, rusten. Zit aan mijn rechterhand betekent rust aan mijn rechterhand. En toen de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween in een visioen, zat hij op de berg die voor Jeruzalem ligt, op de Olijfberg. Rustte daar, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, zij vernaderd tot de troon, dat beeld krijg je te zien. En al de engelen stonden rondom de troon, en de ouderlingen en de vier dieren, zodat deze scharen zijn niet de engelen, het zijn niet de ouderlingen, 24 oudsten, het zijn ook niet de vier dieren. Het is de schade die niemand tellen kan. Ter onderscheiding van die andere categorieën. Dat wordt hiermee in de eerste plaats duidelijk gemaakt. En die engelen, dan wel de ouderlingen en de vier dieren, die hadden we in de voorgaande hoofdstukken al om de troon, in hoofdstuk 4 en 5. Dus daar komt nu deze schade die niemand tellen kan bij. En zij vielen voor de troon. Nee, daar hebben de vertalers ervan gemaakt. Dat u niet denkt dat ze omhoog vielen. Ik vind dat zo komisch. Ja, zij vielen, ja. Neder, vooruit dan maar. Zij vielen voor de troon op hun aangezicht en aanbaden God. Dat is wat ik u zei. Ze onderwierpen zich, let op het woord, onderwierpen zich. Dat is hetzelfde als vielen neder. Zij onderwierpen zich, dat is het woord. We hebben het woord nog wel, maar de betekenis kennen we niet meer. Men onderwerpt zich aan degene die op de troon zit. Men gaat ervoor liggen. Zoals eens Esther, zal ik maar zeggen. En dan word je aangeraakt met een scepter, dat is klassiek. En dan, wat is u? Enzovoort. Nou ja. Zij vielen voor de troon op hun aangezicht en aanbaden God. Nou ja, zij aanbaden God die op de troon zit, namelijk het lam uit vers 10. En zij zeiden, dit was het dan. Ze zeiden amen, en dat betekent zoveel als, dat was het dan. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte. Heb je meegeteld? De lof, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte. 7. Natuurlijk zijn dat 7 woorden. Maar ja, ze betekenen alle 7 hetzelfde eigenlijk, hè? Het zijn overlappende begrippen. Zij onze God en dus het Lam in alle eeuwigheid. En nog een keer, amen. Dat wil zeggen, de hele uitspraak wordt ingeklemd tussen die twee woorden. Amen. En het is Grieks, het is niet eens vertaald dus. Hè. Die gewone woorden die in de Griekse grondtekst ook staan. Dat wil zeggen, zo is het dus. En zo hoort het ook te zijn. En daarna komt er een toelichting, komt een tekstje bij onder het plaatje, om zo te zeggen. Een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: heren, gij weet het. En dat maakt het spannend weer, hè. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dit is bijzonder, omdat er staat de grote verdrukking. Want we kennen de uitdrukking weliswaar, maar ik weet het niet helemaal zeker, maar naar mijn idee komt die alleen maar hiervoor. Wij kennen namelijk het begrip van de grote verdrukking, zonder nadruk op de, kennen we uit Daniel 12, ze zijn. Te dit tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, enzovoort. En te die tijd zal Israël verlost worden als het een tijd is van benauwdheid, hoedanig het niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is dus de grote verdrukking. En dat wordt aangehaald in Matthäus 24. En daar staat: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, dat bedoel ik, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn opvliegt op de bergen, et cetera, et cetera. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal, enzovoorts. En omdat dat dus de grootste verdrukking is die er ooit geweest is of zijn zal, betekent het dat als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, met de nadruk op een bepaald lidwoord, ja, dan is het die. Maar hier staat die uitdrukking: de grote verdrukking. En nou komt hij, hè. Nou moet je opletten. De grote verdrukking. De grote verdrukking begint bij, officieel, in de praktijk weet ik het ook niet, maar officieel, de grote verdrukking begint bij de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Want er staat in Matthäus 24. En in die tijd zal uw volk verlost worden. Niet meteen dus, maar in die tijd zal uw volk verlost worden. Want te die tijd, dat staat in Daniel dan weer, enzovoorts. De dagen, dat wil zeggen de tijd van de grote verdrukking, wordt verkort terwille van de uitverkorene staten. Maar verkort of niet, wij weten hoe lang het duurt, 1260 dagen. Zijn er de tweede helft van de 70ste week. Maar dat is alleen in verband met uw volk en uw heilige stad. Daniel 9, vers 24. Dan wel de uitverkorenen uit Matthäus 24. Maar de grote verdrukking zou komen over de hele wereld, zei Daniel 12. Het was toch Daniel 12? Soms twijfel ik aan mezelf. Ja, Daniel 12 is het. Vers 1, zeker. die zou komen over alle volkeren staten. Zoals er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En in Matteüs 24 wordt het aangehaald en uitgelegd als een grote verdrukking hoedanig niet is geweest sinds het begin der wereld. En ook niet meer zijn zal. Als je die naast elkaar legt, weet je meteen dat het woord wereld gebruikt wordt in de beperkte betekenis van de mensenwereld. Dat staat gewoon in je woordenboek hoor, dat het dat betekent. Een van de toepassingen van het begrip wereld. Wordt soms beperkt tot enzovoort. Maar aan het eind van de 70ste week, dat wil zeggen na 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar tijd en tijd en een halve tijd, is die verdrukking niet geweest over heel de wereld. Is alleen geweest over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9. Hebben die nog? Dat wil zeggen, als die 70ste week voorbij is en als die 144.000 dus aangesteld worden, verzameld worden en uitgezonden worden, is het nog steeds de tijd van de grote verdrukking. Dat blijkt ook, kunt u weten, omdat we dat lazen in Openbaring 7, vers 1 en 2 en 3. Omdat daar staat dat weliswaar het een en ander, de volkeren, de bomen, wat het maar is, beschadigd zouden worden. Maar dat wordt nog uitgesteld omdat eerst die 144.000 geregeld moeten worden. Dat wil zeggen, die beschadiging komt wel degelijk nog. De grote verdrukking. Het vervolg op de verdrukking. De resterende, als u mij vraagt, 33 jaar. Daar hebben we het later wel weer over. Van de grote verdrukking. Maar in die tijd wordt het evangelie gepredikt, in ieder geval door 144.000 verzegelden. En de vraag is, heeft dat resultaat? Dan moet gezegd worden, nou ze krijgen 33 jaar de tijd. Hang het niet op aan die 33, want dat is nu echt niet van essentieel belang. Ze krijgen de tijd om hun werk te doen. En als dat erop zit, op de gestelde tijd, de bestemde tijd om zo te zeggen, blijkt er inderdaad een schare te zijn die niemand tellen kan, een verzameling van gelovigen uit alle volkeren. De vraag is, wie zijn zij? Nou, het zijn degenen die gehoor gegeven hebben aan de prediking door de 144.000. En ze komen uit de grote verdrukking, want ze gaan nu het koninkrijk binnen. En wat zie je dus? Ze knielen voor de, ze werpen zich op de grond voor de koning, ze aanvaarden de koning. En wat is het? En ze zingen een lied voor de koning. Hè? Nee, zuster, wij moesten vroeger, moesten we elke 30 april moesten we voor het gemeentehuis zingen met alle kinderen van het hele deftige dorp Bodegraven. Want het heet het deftige dorp. Borift, moesten wij zingen voor de trappen van het gemeentehuis. Dat is nu verboden hoor, want dat is nu gevaarlijk nationalistisch. Het gemeentehuis met die trappen is al lang afgebroken. En vervangen door een nieuwe, dat ze ook al afgebroken hebben. Weer vervangen, dus ja, het is allemaal. Hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan, hè? Heb niet het hart op straat te zingen waar de blanke top der duinen en o schitterende kleuren van Nederlands lag, zou ik maar zeggen. Hè? Op Urk wel? Kijk. Op 30 april, nee, wanneer zingen jullie?
Hele jaar nog hoor.
Ja? Nou, geef me even een seintje, dan kom ik luisteren. Vind ik wel mooi. Ja. Ik ken een hele rij van die liederen. Sterker nog, ik heb er bundels vol van. Maar en het oude volkslied ook, dat mag je helemaal niet meer zingen. Hè? Kent u het oude volkslied ook? Vind ik veel mooier dan het Wilhelmus. Maar je mag het niet zingen, want ze leggen het verkeerd uit. Wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, dat lied is het. Ja. Maar ja, doe maar. Want iets met de koning van Hispanje enzovoort heb ik altijd geëerd, jongens. En ik ben niet Wilhelmus van Nassau. Dus dat kun je niet uit volle borst meezingen, weet je. Dan, heb je dat nou ook of niet? Ik zou het wel willen, gewoon omdat het het volkslied is. Maar dat krijgt die tekst niet uit mijn keel. Hè? Nee, ja, oorlof mijn arme schapen, gij zijt in grote nood. Die kan ik wel meezingen, maar die zingen ze nooit. Dat couplet, hè? Ja. Nou ja. Nou ja. Doe maar. Dat terzijde. Maar wij zingen wel degelijk een lied voor majesteit. Groot is uw majesteit. En dat soort dingen. Nou moet ik zeggen dat dat lied een beetje prematuur is eigenlijk. Maar doe maar. Maar we zingen tot eer van de koning. Zeker wel. Deze. Nou, dat doen zij ook. Wie zijn deze? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dus je bent inmiddels 33 jaar verder. Als u mij zou vragen hoe lang dat is, zeg ik 33 jaar. Ja. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dat wil zeggen, hun klederen zijn gereinigd. Het is een oud Bijbels beeld. Het resultaat, het begint met... Een mens, wie het ook is, draagt verontreinigde kleding. En aan het eind van het verhaal heeft hij schone kleding. Dat wordt uitgedrukt als witte kleding. Er zijn twee mogelijkheden in de typologie. De een is de kleding is gereinigd. De ander is de kleding is vervangen. Dan heet het, geef die man schone klederen aan. Kent u die? Dat is in... Wie is dat nog? Zacharia is dat, ja. Zacharia. Met de hoge priester, die heette trouwens Joshua. Toch een beetje een redelijk bekende naam. In het Grieks Jezus, ja. Joshua. Geef hem andere klederen aan. Zet hem een kroon op zijn hoofd. Om meer accent te leggen op koningschap dan op priesterschap enzovoort. Doe hem schone klederen aan. Dat gaat over de dood en opstanding. Opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus. En daarmee de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn bekende Bijbelse beelden. Zie? Ze hebben hun klederen gewassen in het bloed des lams. Want het bloed des lams, het bloed van Christus, reinigt. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Dit is de fundamentele beschrijving van de situatie in het koninkrijk der hemelen. In het koninkrijk van Christus. Ik zei niet eens de 1000 jaren, want ik denk dat daar helemaal niet eens de klemtoon op ligt. Het gaat om het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van Christus, zoals het geopenbaard wordt. Dat is inclusief, dat wil zeggen, dat is de nieuwe schepping. Maar het is inclusief nog die 1000 jaar die eraan vooraf gaan, ook uiteraard. Hè. Geldt voor ons ook trouwens. Als goed is, dienen wij hem dag en nacht, want we zijn wedergeboren, daarmee zijn dienstknechten geworden, toch? En de hele gemeente wordt beschouwd als een tempel. Maar in de Bijbelse systematiek komt dat begrip tempel op verschillende niveaus voor. Uiteindelijk, als het tempel de woning is van God, dan is volgens de Bijbel heel de schepping de tempel waarin God woont. En waarin dus zijn woord bewaard wordt. Het is een huis waarin God woont met zijn woord. Dat een beeld is wat toegepast wordt op u en mij individueel, ja, het wordt toegepast ook op u en mij collectief, dat wil zeggen op de gemeente als zodanig, maar in hoogste instantie, het wordt toegepast op de schepping als zodanig, waarin God woont. En Salomo, en dat was niet de minste, Salomo zei dat ook. Want die zei, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij zegt, God is zo groot dat de hemel der hemelen nauwelijks of niet kan bevatten. Lees het maar eens na in zijn gebed ter gelegenheid van de inwijding van Salomo's tempel. Salomo plaatst het meteen op een hoger niveau. Hij zegt, ja, die tempel. Ja, die tempel, maar het is maar een beeld. Hè? Beetje duur, beetje kostbaar, vond het volk. Ze eisten meteen verlaging van de belastingen toen hij was overleden, maar vooruit. Maar het was toch een beeld. De Bijbel zegt dat met grote nadruk. Zij dienden hem dag en nacht. Dat is gewoon het koninkrijk. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen. Dat wil zeggen, hen niet lastig vallen, om zo te zeggen. Steken. Nog enige hitte. Voor de goede orde staat het erachter. Ik bedoel, wij zijn al blij met een beetje zon. Vooral in deze tijd van het jaar. Maar het gaat hier om de hitte van de zon uiteraard. Want staat er het lam. Er staat eerst, diegene die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zal hen beschermen. Dat is wat God geacht wordt te doen. Volgens sommigen, de afgoden worden geacht dat te doen, overschaduwen. Daarom heet het de vleugel der verwoesting bij gelegenheid. Als aanduiding van een afgodsbeeld, die wordt geacht bescherming te bieden aan zijn onderdanen of zoiets. Maar het is de Heer zelf, in dit geval uiteraard, die hen zal overschaduwen, zal hem beschermen. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden, zodat het lam ineens de functie heeft van de goede herder. Hij zal hen weiden. Aardigheid is natuurlijk dat dat begrip herder ook van toepassing gebracht wordt in de Bijbel op de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die heet daar ineens de overste herder in de Hebreeënbrief nog. Aan het eind van de brief namelijk. De herderlijke functie. Hij zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn. Dat is ook de functie van de herder, hoewel dat ook de functie is van de koning. Maar begrippen als herder en koning worden in de Bijbel nogal eens aan elkaar gekoppeld. Dat is een klassiek begrip trouwens, de herderkoning. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Hij leidt ons aan, de Heer is mijn herder, hij leidt ons aan stille wateren, weet u nog? Hij doet ons nederliggen, enzovoorts. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Je zou bij deze versen, vers 16 en 17, toch eigenlijk moeten denken aan Openbaring 21. Maar daar is het, vind je dit soort woorden, inclusief hij zal de tranen van de ogen afwissen, maar die worden daar gebruikt voor het nieuwe Jeruzalem, waarvan staat dat het uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Maar dat is net zo goed een visioen over het koninkrijk, zoals dat vanuit de hemel op de aarde gevestigd zal worden. Merkwaardigerwijze zijn het woorden die in de christelijke traditie worden toegepast op de hemel. Ik ken er zelfs die dan beweren dat het dus in de hemel ook gehuild wordt. Maar ja, als er niet gehuild wordt, dan kunnen er geen tranen van de ogen afgewist worden. Sommige mensen zijn er meester in om Bijbelteksten precies verkeerd om uit te leggen. Het betekent nou juist dat het daar niet meer is. Het is daar verdwenen. Dat is de betekenis ervan. Niet omdraaien. Zie. Maar de hemel, ik zei niet dat het daar niet van toepassing is. Ik zei het is van toepassing op het koninkrijk. Maar tot op heden is het koninkrijk niet verder dan alleen in de hemel. En voor zover wij daar een positie in hebben, is het de Heer die ons de tranen van de ogen afwist. Maar de Bijbelteksten daarover gaan over het koninkrijk, maar in brede verband het koninkrijk zoals het op aarde geopenbaard zal worden. Dat is hier dus ook zo en in Openbaring 21 ook. Misschien loop ik nou zwaar op de dingen vooruit, Maar als je in Openbaring 21 dat visioen hebt over het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde, is dat gewoon een visioen over hoe het koninkrijk der hemelen op aarde gevestigd gaat worden. Dat gaat niet over een nieuwe schepping waarop een vierkante stad gebouwd wordt. Ik moet er trouwens niet aan denken. Hè? Je wilt toch ook niet in zo'n stad wonen die net zo hoog is als breed en lang? Dat wil je toch niet? Moet je weer al die trappen lopen? Zouden ze daar ook een lift hebben? Of zoiets? Oké, dus het is beeldspraak. Dat bedoel ik nou maar. Maar waar is het dan een beeld van? Nou ja, Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk van David, van de zoon van David. Van het koninkrijk der hemelen. En als het dus uit de hemel naar de aarde, vanaf de hemel naar de aarde nederdaalt. Ja, dat zing je bij elke begrafenis tegenwoordig. Ik doe nooit mee trouwens. Ik luister er altijd met enige verwondering naar. Ook met eerbied trouwens, zeker. Hebben jullie dat niet? Ken u dat verschijnsel niet? Dan sta je met z'n allen op de begraafplaats en dan toch een beetje triest. En dan moet je met elkaar, onze Vader die in de hemel zit, uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden. En denk ik, zouden al die mensen dat nou echt menen die hier staan? Wat geweldig als dat waar zou zijn, hè? En vergeef ons onze schuldenaren. Nee, vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar... En dan sta je daar, ja. Hè? U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, eerst in de hemel en daarna ook nog op de aarde, in die volgorde. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Dan is het eerst toch ergens anders en dan komt het hierheen. Niet? Nou, echt wel. Oké, nemen we gewoon een andere route. We hebben nog een paar routes. Dat is het leuke van 1200 bladzijden. Hè? Je kunt altijd langs een andere route ook. Dan was een heer die reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En daarna weder te keren. En toen kwam hij als koning. Toen hij terugkeerde. En toen zei hij, en waar zijn nou die mensen die mij niet wilden als koning? Breng ze hier voor me en sla ze hier voor mij dood. Is dat Lucas 19, geloof ik? Dat wil zeggen, het koninkrijk is hier, maar hij reisde naar een ver land om het koninkrijk te ontvangen. En toen kwam hij van een verre land terug naar hier en toen bleek zijn koninkrijk hier te zijn. Waar gaat het dan over? Dat is toch gewoon de Heer Jezus Christus, die reist naar de hemel. Dat is tamelijk ver van ons, al was het maar omdat het onbereikbaar is. Toch? En dan komt hij terug en dan blijkt zijn koninkrijk hier te zijn. En wie dan niet aan hem zich onderwerpt, wie dan zich niet aan hem onderwerpt, die wordt gedood. Weg, want die hoort in het koninkrijk niet thuis. Zie? Dan krijg je dus... Dat verdwijnt naar het dodenrijk. Dat is aan het eind van die 33 jaar. Samenvallend met de val van het antichristelijke rijk. Met de val van Babel. En dat gaat dan onder de naam Armageddon. Maar toe maar. Goed. Vers 16 en 17. Nou ja, dat hele verhaal dat, hierin... En openbaar eens even beschrijft de situatie van diegenen die gehoor hebben gegeven aan de prediking van het evangelie. En zij gaan het koninkrijk op aarde binnen. Daar hoeven ze niet ver voor te gaan, want het koninkrijk komt tot hen. Uw koninkrijk komen. Dat komt. En ze hebben zich op voorhand onderworpen aan de koning. Dat is het. Met andere woorden, eigenlijk ben je in hoofdstuk 7 meteen al terecht, eigenlijk al op een nieuwe aarde, in een nieuwe schepping. Want dat is dat eeuwige koninkrijk van Christus. Is dat niet wat voorbarig? Dan zeggen ze, ja, maar je wilt, anders blijf je hoofdstukken lang zitten met de vraag, komt er nou nog iemand tot geloof of niet? Waar zijn die 144.000? Hoe gaat het? Nou, dat wordt meteen gezegd. Dat is wat ze doen, ze zijn dienstknechten Gods en ze brengen het evangelie. En uit heel de wereld is er een schare die alleen maar toekomt aan het lam dat op de troon zit. Het lam, ja, die uit hoofdstuk 4 en 5, dat is het verband van het een en ander. Zie? En er is nu nog niks gezegd eigenlijk over iets als de verdrukking in zichzelf, wat dat precies is en wat de omstandigheden zijn en iets als begrip als valse profeet en antichrist, dat is hier allemaal nog helemaal niet aan de orde. Nou ja, wat aan de orde was, was natuurlijk toch iets als gruwel der verwoesting en de verdrukking van die dagen. Maar dan wijs ik u erop dat die termen, die stonden toch niet in Openbaring 6, hè? Het is niet eens genoemd. Wij hebben dat begrepen omdat we schrift met schrift vergelijken. Wij herkennen in Openbaring 6 de beide helften van de 70ste week van Daniël, omdat we die kennen uit andere schriftgedeelten. Begrijpt u? Maar er wordt niet eens nadruk op gelegd. Dat verhaal komt hierna pas. En dan nog eerst, niet eens, want eerst wordt het nog samenvattend uitgelegd over wat er allemaal over de wereld zal komen. Dat is onder de 6 bezuinen. Nou ja, het zijn de 7, ik weet het, maar toe maar. Bij de 7e is het dan voltooid. Niettemin waren wij nog bezig in, nou ja, beschrijft die Openbaring eerst die 7 zegelen die geopend zouden worden van het boek. We hebben er nog maar 6 gehad, dat wil zeggen 6 zijn er beschreven. We hebben er dus nog 1 te goed. En dat brengt ons dus bij Openbaring 8 vers 1. Waar staat, en toen het 7e zegel geopend had. Want die eerste het is nog steeds het lam. Dat is nog steeds het verband met Openbaring 4 en 5. Het lam op de troon. Het lam zou de 7 zegelen openen. Dan wel de leeuw uit de stam van Juda, of hoe je maar heten mag. Hè? Hij opent nu het 7e zegel. Maar we zijn al aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar waren wij. Van daaruit is de lijn even doorgetrokken. Want er wordt melding gemaakt van het evangelisatiewerk, het zendingswerk in de aanbrekende periode. Maar er staat dat het 7e zegel geopend wordt. En toen werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En daarna staat er, en ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en hun werden 7 bezuinen gegeven. En er kwam nog een engel en stond aan het altaar, hebben de gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Dat reukwerk beeldt namelijk de gebeden der gelovigen uit. Als je denkt, hoe kan dat nou, hoe zijn die heiligen? Dan zeg ik, ja, maar dat gaat om de 144.000 en de schade die niemand tellen kan, die opgebouwd wordt in die tijd. Dus er zijn inderdaad gelovigen, die bidden ook enzovoorts, spreken tot God. En God spreekt dan ook, want dat wordt uitgedrukt in 7 bazuinen. En die 7 bazuinen, ja, dat begint dan pas in vers 6, de 7 engelen die de 7 bezuinen hadden, bereiden zich om te bezuinen. Soms denk ik, ze haalden diep adem. Hè? Maar doe maar. En de eerste engel heeft gebazuind, vers 8, de tweede engel heeft gebazuind, de derde engel heeft gebazuind, vers 10, de vierde in vers 12, de vijfde in 9 vers 1, en dan de zesde in 9 vers 13... En toen werd het eerst een poosje stil, want dan krijgen we weer een zijlijn, want de 7e komt pas in hoofdstuk 11 vers 15. Bazuinen. Onder het 7e zegel krijgen wij 7 bazuinen. Maar ook niet meteen, gaat hij weer, ook niet meteen. Want opnieuw, we zijn aan het eind van de 7e week. Opnieuw is er eerst sprake van 1 pauze. Heb je dat? Aan het eind van hoofdstuk 6 was je aan het eind van de 7e week van Daniël. En er komt een pauze, want er moet eerst iets geregeld worden. Beschadigd nog niet, er gebeurt even niks, hè? En nu gaat het verder met de 7e zegel. Had je ook mogen verwachten meteen na hoofdstuk 6 dus. En dan staat er ook dat het een pauze is. Ik zei het dan wel erg kort, maar niet in min 1 pauze. Voor de aardigheid meld ik u ook nog maar even dat als je hier hoofdstuk 7 zou overslaan en je leest gewoon door uit hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 8, valt je dat heus niet op, hoor, dat je een hoofdstuk kwijt bent. Je blijft alleen met de vraag zitten, waar komen in hoofdstuk 8 nou ineens die heiligen vandaan? Wie zijn dat dan? Maar of dat een dwingende vraag is, weet ik niet, want je hebt in ieder geval een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem wat zich verzameld heeft in de woestijn, in Petra. Dus doe maar. Je kunt het gewoon overslaan, maar het is een zijlijn, even een ander beeld. Voordat namelijk de ellende over de wereld beschreven wordt, wordt eerst beschreven in hoofdstuk 7 het goede. Dat wil zeggen de prediking van het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zie? Dat is de goede kant. Zal ik het moeilijk maken vanavond? Of, dat zijn de 7 vette jaren. Doe maar. En aan de andere kant heb je de 7 magere. Maar laat maar zitten, dit is te moeilijk. Leggen we een andere keer wel uit. Maar je vindt het beeld vaker in de Bijbel terug. Aan de ene kant gaat het goed, aan de andere kant gaat het helemaal niet goed. En dat blijft gewoon zo bestaan. Dat is hier ook zo. Maar eerst begint het met, toen het 7e zegel geopend had. En u weet wat er gebeuren gaat. Er komen 7 bazuinen. Die beschrijven dus omstandigheden. Laten we zeggen, minder prettige omstandigheden. Verdrukkende omstandigheden in de tijd na de 70ste week van Daniël. En voor de definitieve herbouw van Jeruzalem, de val van Babel en het aanbreken van de 1000 jaren door het binden van Satan. Want zover is het nog lang niet. Heb je dat? En voordat dat beschreven wordt, staat er eerst, er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van 1/2 uur. Ik vraag me af wat Johannes gezien heeft. Heeft hij die klok zien lopen? Of heeft iemand bedacht dat als je eerst de Bijbel wil lezen, moet je eerst een stille tijd houden van 1/2 uur? Weet je veel? Er worden zoveel gekke dingen verteld over de Bijbel. Ja. Je kan het ook overslaan, er gebeurt toch niks in dat 1/2 uur. En wat is nou 1/2 uur? Nou ja. Of ik er iets over melden kan, jawel. Jawel. Maar dan heb ik een langere aanloop bij nodig. En dat 1/2 uur is tijdrekening, hoe je dat ook keertig vindt, is tijdrekening. 1/2 uur is niks. Wij verschuiven onze tijdrekening met gemak ineens helemaal 1 uur zelfs. En, onder protest. En dan weer terug, ook onder protest. Toch? Ja. Mijn moeder heeft mij verzekerd dat ik geboren ben op 30 april. Ik zeg, waarom sta ik dan geboekt als 1 mei? Ja, dat was de officiële tijd toen. Dat was ook zomertijd. En bovendien midden-Europese tijd, want we hadden in Nederland de Duitse tijd overgenomen. Dus scheelde 3 kwartier. En 1 uur en 3 kwartier scheelden het dus bij elkaar. En ze heeft er de leven lang spijt van gehad dat ze me niet gemeld heeft op 30 april. Want het was de verjaardag van koningin Juliana. Hebben jullie dat nog? En als je het niet verder vertelt, zal ik nog wat vertellen? niet verder vertellen hoor. Ik heb wel eens uitgerekend mijn horoscoop. Dat wil zeggen de stand van de planeten en van de zon en dierenriem enzovoort. Onderzoekt alle dingen. En gooi ze daarna weg. Zoiets. En toen bleek inderdaad dat ik geboren ben 30 april. Ja. Officieel. Dus ja. Goed. Ik heb altijd een beetje achtergelopen sindsdien. Ik heb het nooit meer ingehaald. Maar dat even terzijde. Maar kijk, wat er gebeurd is, is dit. De vraag is eigenlijk, als nou al die gebeurtenissen, belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel, gebeurden op specifieke data. U weet wel. Op de eerste van de eerste maand, op de tiende van de eerste maand, en op de veertiende van de eerste maand, en op de vijftiende tot en met de 21ste van de eerste maand. En gij zult rekenen 7 weken, dat is de vaste tijd, hè, 7 weken. Maar het is carnaval toch? Nog? De vaste tijd, 7 weken van de dag na de Sabbat in de week van ongezuurde broden zult gij rekenen 7 weken, 50 dagen tot het feest van Pinksteren. Dan lag dat voor de hand dat je Pinksteren viert na 50 dagen. Maar dat leg ik u een andere keer uit. En dan krijg je weer het eerste van de zevende maand. En dan de feest van de bezuinen. En dan de tiende van de zevende maand, Grote Zondag. En dan de 15e van de 7e maand tot en met de 21e is feest. En toen maar nog een dag erachter. De grote dag van het feest, maar dat is de 8e dag van het Loofhuttenfeest. En dat is nog alleen maar de Mozaïsche kalender. Want de Joden hebben er nog een paar bij bedacht in de loop der tijd. Want het feestje is nooit weg, hebben we bedacht. Maar goed, dit zijn Bijbelse data. En op die data gebeurde soms meer dan één ding. Dat wil zeggen niet op dezelfde dag, maar wel op dezelfde kalenderdag. Ik bedoel, de dag van het in huis nemen van het paaslam op de tiende van de eerste was ook de dag van het doortrekken van de Jordanen, Israël binnenkomen, het land binnenkomen enzovoort. Dat is het zo. En de opstandingsdag van Christus op de 17e van de eerste maand is dezelfde dag eigenlijk als het stranden van de ark van Noach op de Ararat enzovoorts. Heb je dat nog? En de uittocht uit Egypte en doortrekken door de Scheldzee was exact op de dag nauwkeurig staat 430 jaar na het verbond met Abraham. Die data herhalen zich, zodat het toch wel een redelijk zinnige vraag is. Staat er een bepaalde datum voor dat deze gebeurtenissen plaatsvinden? De verschijning van de Heer op de Olijfberg te bestemder tijd aan het eind van 70 weken van Daniël. Want ja, u weet, ook het eind van de 69ste week was het de tiende van de eerste maand. En toen zei de Heer ook nog in deze uw dag. Welke dag was het dan? De dag van het doortrekken van de Jordaan, de dag van het in huis nemen van de paaslam, dat soort dingen. Daar heb ik het nog niet eens over de dag van de wetgeving, omdat die ter discussie staat, maar toe maar. Is er een bepaalde datum voor? Dan moet ik u zeggen dat ik dat niet met zekerheid kan zeggen, omdat dat nergens met zekerheid in de Bijbel staat. Maar ik zal u zeggen wat ik ervan denk. Ik denk namelijk dat het is op de tiende van de eerste maand, het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is de dag van het in huis nemen van het paaslam. Dat is ook de dag van laatste dag van de 69 weken, de tiende van de eerste maand, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Waar de Heer voor Jeruzalem stond. Heb je dat nog? Ik denk dat hij op diezelfde datum, tiende van de eerste maand, daar weer zal staan in de toekomst. En dat het verband is met die twee gebeurtenissen. En dat de Heer als het ware bij de zogeheten intocht weende over de stad, was omdat hij eigenlijk op een of andere wijze, of het in het lichaam schiet of buiten het lichaam, weet ik niet, maar dat hij als het ware de verwoesting van Jeruzalem zag. Althans, die beschreef hij. Heb u dat nog? Het tiende van de eerste maand, verwacht ik. Maar er is iets eigenaardigs aan de hand met het begrip eerste maand. Want in Exodus 12 lezen wij in de eerste versen van het hoofdstuk, dat is ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, toen men op de tiende van die maand het paaslam in huis moest nemen en op de avond van de veertiende slachten en op de andere dag, de vijftiende van de eerste maand, moest men uitgaan, zodat men op de zeventiende door de Schelzee trok. Dat is de verjaardag van de opstanding van Christus dus. Dat zijn die drie dagen. Ja, dat is een boel rekenwerk, maar doe maar. Maar daarvan staat deze maand, de maand waarin dit gebeurde, is voortaan de eerste maand, maand nummer 1. Heb u dat? De maanden hadden geen namen. Nou ja, ze werden aangeduid, maar in de Bijbel krijgen ze gewoonlijk alleen maar een nummer mee. Hè? De eerste, tweede tot en met de twaalfde maand. Tijdrekening gaat in 12 maanden. Dat de maand Nisan genoemd wordt, dat die maand Nisan genoemd wordt, dat stamt uit de Babylonische ballingschap, want het is Chaldees. Aramees noemen wij dat in het Nederlands trouwens, maar toen maar. En in het Hebreeuws wordt die maand genoemd Aviv, de maand van de koren. Aviv of Abib mag ook, het is hetzelfde. Schrijf je hetzelfde, Aviv. Maar die maand is sinds Exodus 12 maand nummer 1. Dat was dus niet altijd zo. Dus die maanden zijn omgenummerd. Ja, waarom? Het is nou helemaal gebeurd. Dat is wat ik u vertel. En als u dat gek vindt, dan moet ik u zeggen, nou, onze maanden zijn ook omgenummerd. Want je hoeft er niet zo lang voor door te leren om te begrijpen dat september de zevende maand is. Sept, dat is zeven. En dat oktober de achtste maand is. Want dat oct, dat is acht, hè, dat weet u. Een octaaf. Dat is de achtste. En november, dat komt van een noon. Dat komt ook in de muziek voor. Dat is de negende. En december komt van deka, dat is de tiende. Dus wij hebben ze ook ooit verschoven. Wanneer en waarom? Nou, om een nieuwe maand te laten, de eerste maand van het jaar te laten beginnen na de veronderstelde geboortemaand van de Heer Jezus. Ze hebben uitgerekend dat de Heer geboren zou zijn in december. Hè? Nee, doe maar. En dan hebben ze die maand uitgeteld en dan de eerste van de volgende maand is dan de eerste maand van het jaar. Men heeft het verschoven. Wij zitten met een idioot, de jaartelling. Want men begint of een jaar bij de voorjaarsevening of in de najaarsevening. En de voorjaarsevening wil zeggen bij, dat als dag en nacht even lang zijn. Dus dat is rond 21 maart. Maar omdat we zitten met maanden van 30 dagen of 31, het komt namelijk niet uit, verschuift dat wel wat heen en weer. Maar het is rond 21 maart zou een nieuw jaar moeten beginnen. Dat is onder veel volkeren zo. Dit is in Israël ook, want dan valt de maand Nisan of Aviv. Dat is dan de eerste maand. Zo zou het moeten zijn. Dat wordt, als wij het zo hadden, was december dus echt ook maand nummer 10 op onze kalender. Maar ze hebben erin zitten rommelen, waardoor een zootje geworden is eigenlijk. Dat is heel lastig. Maar toen maar. Maar in Israël is het ook verschoven. De vraag echter moet zijn, als die maand sindsdien de eerste maand is, welk nummer had die maand dan in de tijd daarvoor? En dan moet ik eerlijk belijden dat ik dat in de Bijbel niet heb kunnen vinden. Maar dat is niet het laatste woord. Want er is niemand die eraan twijfelt dat die maand die daar het nummer 1 kreeg, voor die tijd maand nummer 7 was. En waarom twijfelt men daar niet aan? Omdat het vast ligt in de Joodse traditie. Ooit was het maand nummer 7, maar het is maand 1 geworden. Dat betekent dat exact die kalender, de jaartelling, een half jaar, precies een op de dag nauwkeurig, voor zover zoiets kan, een half jaar verschoven is. En dat weten wij met grote zekerheid, omdat het burgerlijke jaar in Israël, ik bedoel niet Israël, het burgerlijke jaar in het Jodendom begint op hun kalender op de eerste dag van de zevende maand. Ingewikkeld. Nog een keer. De eerste Nisan, de eerste Aviv, de maand van de uitocht uit Egypte. Dat is de eerste van Aviv. Daarvan zegt de Mishnah Rosh Hashanah, dat is de leer over het hoofd van het jaar, Rosh Hashanah, dat noemt men nieuwjaarsdag eigenlijk, maar vooruit, het hoofd van het jaar, dat zegt de eerste Nisan, want men gebruikt de Chaldeese term, want die Joodse inzettingen zijn pas ontwikkeld, zijn ontstaan in Babel, in het Aramees dus. Hè? Dus dat heet die maand Nisan. De eerste Nisan is het eerste dag van het nieuwe jaar voor de berekening van heerschappij, van regeringen van koningen. Dat wil zeggen, regeringen van koningen worden altijd gerekend vanaf de eerste Nisan voorafgaande aan de troonsbestijging. Heb u dat? Het eerste jaar, kalenderjaar van een koning begint op Nisan. Dat is officieel maand nummer 1. En het is ook de eerste maand voor de berekening van de feesten. Dat wil zeggen, wat bij Mozes heet, gezette hoogtijden des Heren. Maar voor het gewone burgerlijke jaar geldt dat niet. Het gewone burgerlijke jaar begint op de Joodse kalender op de eerste van de zevende maand. Dat is dus niet voorjaarsevening, maar dat is najaarsevening. Dus dat is rond 21 september. En de eerste van de zevende maand is dat feest der bezuinen. Dat wil zeggen, dat is de aankondiging van het nieuwe jaar. Dan gaat ook het kalenderblad eraf. Iedereen kan het nagaan tegenwoordig, want je kunt het allemaal op internet vinden, denk ik zomaar. Ik heb het nooit gecheckt, maar dat denk ik. Dat wil zeggen, in het voorjaar verandert het jaarnummer niet. Het nummer van het jaar op de Joodse kalender, dat verandert pas in het najaar, op de eerste van hun zevende maand. De lui zijn zich dus constant bewust van die inconsequentie van maandnummering en jaarnummering. Het is een half jaar verschoven. Nou, heb je dat? Het is een half jaar verschoven. En dan komt de clou. Het is verschoven, het is een half jaar verschoven bij de uittocht uit Egypte, bij het aanbreken van het oude verbond. Maar als u mij vraagt, wordt die kalender weer teruggezet, verschuift dus op weer een half jaar. Heen of weer, dat maakt niks uit, verschuift weer een half jaar. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël. En dan blijkt die tiende Nisan, de dag van de doortrekken door de schalzee, de verjaardag van het einde van de 69e week van Daniel. Kortom, de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël blijkt dan, als je hem terug zet, die kalender, de 10e van de 7e maand te zijn. Toch? Maar de 10e van de 7e maand is. Wie? Wat is er op de 10e van de 7e maand? Het is grote verzoendag. Moet je uit je hoofd weten hoor. Echt wel. Kortom, grote verzoendag. En er zit dus niks tussen. Tussen de 10e Nisan, de Heer verschijnt op de Olijfberg. En volgens deze telling is het dan ineens, als het nooit verzet was geweest, zal ik maar zeggen, zou het grote verzoendag geweest zijn. En als u het mij vraagt, zo geldt die ook. Dat wil zeggen, de kalender wordt dus weer bijgesteld en teruggezet naar waar hij altijd voor de roeping van Israël onder het oude verbond geweest is. Het oude verbond wordt namelijk ook uitdrukkelijk beëindigd. Het wordt ook uitgebeeld in de wet op de vrijsteden met de dood van de hoge priester. Nee, dat is niet de dood van de Heer Jezus. Dat kan niet, want die was geen hoge priester. Toen is de Heer broeder volstrekt onmogelijk. Het betekent het einde van het oude verbond. En daarmee het priesterschap na de ordening van Aaron enzovoorts. Heb je dat? Aan het eind van de 70ste week is ook voor Israël officieel het oude verbond definitief verdwenen. En dan krijg je het herstel naar hoe het was voor die tijd, onder de belofte aan Abraham, zal ik maar zeggen. En dan is die 10e van de 1e maand ineens de 10e van de 7e. Grote verzoendag. Daar komt het op neer. Zie. Dus dat half uur hier is, als u mij vraagt, gewoon de uitbeelding van dat halve jaar. Dat overgeslagen wordt, precies zoals het overgeslagen werd in de oudheid. Ja, of extra gerekend wordt, net wat u wil hoor. Maar ik hou maar bij, het wordt overgeslagen. Je springt, de tijd loopt namelijk nooit achteruit. Hè? De tijd loopt op een of andere wijze vooruit. Dus we springen weer een half jaar over. En dat is wat uitgebeeld wordt in een half uur. En daar gaat het dus vervolgens verder. Met grote verzoendag en het daaropvolgende loofhuttenfeest enzovoorts. Daar is wel wat meer over te zeggen, maar dan ben ik helemaal buiten de orde van het boek Openbaring. Want deze data worden natuurlijk elders in de Bijbel wel degelijk genoemd. Waaronder in Haggai. Slot betekent dat zoveel als mijn feest. Haggai. Dan worden data genoemd. En natuurlijk ook in Daniël 12 worden data genoemd voorbij het eind van de 70ste week van Daniël. Want de laatste versen van Daniël rekken de profetie op tot 1290 dagen en 1335 dagen. Dat wil zeggen tot zelfs 2,5 maand voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Er moet er inderdaad nog heel wat gebeuren. Maar als dan deze 7 bazuinen geblazen worden, het blijft beeldspraak, maar het wordt geacht een spreken van de Heer te zijn. Dat is een bazuin nou eenmaal. Het geluid van de koning. Tenzij anders vermeld, de bazuin is het geluid van de koning, want de bazuin is een shofar. Hebreeuws, dus vraag me niet of dit woord hier staat. Hier staat het niet, want het is natuurlijk Grieks hier. Hè? Maar de shofar is een ramshoorn. En de hoorn, de keren in het Hebreeuws, een keren is een hoorn, is ons woord kroon. Dus het is helemaal niet moeilijk. Hoofden worden soms gekroond met hoornen. En dat is niet alleen zo bij de Vikingen. Wat zei je, de Galliërs? Ja, oké, dat is ook goed. Reken ik ook goed. Ja. De shofar. Het is het geluid, de stem van de koning. En in de Bijbel lees je daar dan ook over. Als de bazuin klinkt, Nee, als de heer Weder komt, dan klinkt de bezuin. Een stem van groot geluid enzovoorts. En eventueel een laatste bezuin, een laatste oproep, komt allemaal voor in de Bijbel. Maar in het Oude Testament al, de shofar klinkt en dan moet men verzamelen tot de koning om zich aan hem te onderwerpen, omdat er een nieuwe koning is. Of men moet verzamelen tot de koning omdat er oorlog gevoerd moet worden, omdat de vijand is binnengevallen. Weet je veel wat, maar het is altijd verzamelen tot de koning, want het is zijn stem die gehoord wordt. Dat is de bezuin. En in dit geval, deze bezuinen die worden geassocieerd met allerlei rampspoed die over de wereld komt. Want u weet hoe dat is, de Nederlandse zegswijs luidt, nood leert bidden. Ja, zo is het maar net. Dat heeft voor de Joodse natie gegolden in de 70ste week, in die verdrukking van 1260 dagen. Men heeft dan toch de euvele moed gehad, om zo te zeggen, om de naam des Heren aan te roepen. En die verschijnt dan ook. Zie? Nou ja, en deze rampspoed komt over de volkeren der aarde, enerzijds, en anderzijds wordt hen het evangelie gepredikt. Er wordt er uitgelegd wat er aan de hand is. En dat er maar één redding mogelijk is. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het. Zie. Kortom, dat is de negatieve kant. Dat zijn de zeven magere jaren. Maar het is niet zeven, maar mager is het wel. Hè? Ja, goed. Maar voor het zover is, staat er dan 8 vers 2. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam nog een engel, stond aan het altaar. Het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Hebben de een gouden wierookvat. Dat kennen we ook uit de instructies van de tabernakel en dus van de tempel. Dat kennen we het gouden wierook, gouden reukwerkaltaar. Dat officieel stond voor de Ark des Verbonds. Maar dan wel met het voorhangsel daartussen. Maar lees het dan maar even in Hebreeën hoofdstuk 9. Want daar staat over de Ark des Verbonds hebbende een gouden wierookvat. Maar dat slaat op het wierookaltaar, het reukwerkaltaar. Men stond niet in het heilige der heiligen, maar aan de andere kant, aan de voorkant van het voorhangsel. Hoe dan ook, het hoort erbij. En dat reukwerk, dat is de uitbeelding van de gebeden aller heiligen. En dan moet ik nog zeggen dat het begrip gebeden of gebed feitelijk meer is dan alleen woorden die tot God gesproken worden. Het is alles wat de mens God aanbiedt. Gebed is de verzamelnaam voor de dienst aan God in het algemeen. Dat is een belangrijk gegeven omdat het niet in de handboeken staat, denk ik. Maar iets als bid zonder ophouden. Of iets als ik wil dan dat mannen bidden te alle tijden. Opheffende heilige handen enzovoort. Ja, dat is natuurlijk niet uitvoerbaar. Maar het begrip is veel breder dan dat. Het begrip is dat men altijd de Heer dient en altijd leeft tot eer van hem en op hem gericht. Dat is omdat wij dienstknechten, dienaren, dienstknechten van God geworden zijn. Wij leven niet voor de wereld of voor de samenleving. Wij leven voor de Heer. Dat is het enige wat echt telt. En wat daar de consequenties van zijn, daar heb ik het nou niet over. Ik heb het om het beginsel. En dat beginsel wordt uitgebeeld in het reukwerk. Nou, zo wordt het hier uitgebeeld. De gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de troon in de tabernakeldienst is de Ark des Verbonds, weet u nog. En het gouden reukofferaltaar stond daarvoor. En dat is hetzelfde beeld, beeld hetzelfde uit. En de rook des reukwerks, de gebeden der heiligen, dat met, het is net of het twee dingen zijn, maar het is één ding, hè. De rook des reukwerks, de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en een aardbeving. De heiligen dienen de Heer en bidden tot hem. En de reactie van de Heer is dat hij oordelen brengt over een goddeloze wereld. Waarschijnlijk bidden ze ook iets als uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, geef ons heden ons dagelijks brood. Misschien wel gewoon omdat ze het ook niet konden kopen, maar ja, dan ben ik weer hoofdstukken verder. Toch? Ja. En verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en dat doet de Heer dan ook. In het algemeen, en dat is wat hier beschreven wordt. Vuur van het altaar wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en een aardbeving. Wordt allemaal beschouwd als een spreken van God. In de breedste betekenis van het woord spreken. Hij reageert ergens op en daarna volgen dus, nou ja, hoe God spreekt. In 7 bazuinen. Die tamelijk systematisch beschreven worden hier. En ook genummerd. De eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde. Iets uitgebreider. En dan 6e. En daarna alsnog de 7e. Waarbij de laatste 3 ook beschreven worden als 3 weeën. Het zijn ook inderdaad de laatste 3. En ik moet het nu, omdat het hoog tijd is langzamerhand, maar even in 1 of 2 zinnen zeggen. Die 7 bazuinen leiden tot het binden van Satan en de definitieve vestiging van Christus koninkrijk op aarde. Onder de 7e is dat namelijk gerealiseerd. Dat kunt u ook zo lezen in Openbaring 11, vers 15. De 7e engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Daar ben je feitelijk aan het begin van de 1000 jaren. Althans aan een, maar dat is hier nog niet genoemd. Dus het wordt aan het begin van de definitieve vestiging van het koninkrijk, daarmee het eind ook van de grote verdrukking. Heb u dat? En de voorafgaande 6, ja, geven een beschrijving van, als u mij vraagt, achtereenvolgende plagen die de mensheid dan wel de aarde zullen treffen. Daarom worden ze ook genummerd. Eerst 1, dan 2, dan 3 enzovoort. Het is tamelijk systematisch. En vooruitlopend zeg ik dan ook nog maar dat we hierna weliswaar nog krijgen alsnog een reeks van 7. Dat is in hoofdstuk 16. Los van de bazuinen en zegelen krijg je nog een reeks. En dan heten het violen met een F. Dat wil zeggen flessen. Dat wil zeggen schalen, want dat zijn het eigenlijk. Platte flessen, schalen. En dan krijgen we eenzelfde reeks van 7. Eveneens uitkomend bij, in hoofdstuk 16 vers 17. Het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En een grote aardbeving. En de val van Babylon wordt vervolgens beschreven. Want bij die gelegenheid is het koninkrijk van Christus. het einde van het antichristelijke rijk onder Babel. Met andere woorden, de zeven bazuinen en zeven violen beschrijven eigenlijk gewoon dezelfde gebeurtenissen. Ze lopen parallel, om zo te zeggen. Als ik ze naast elkaar leg, daar heb ik nou geen tijd voor. Maar als ik ze naast elkaar leg, zult u dat ook zien. Ze komen met elkaar overeen. Kijk, een bazuin is geen viool. Dat heb ik nagekeken in de muziekencyclopedie. Een bazuin is geen viool. Een bazuin is een slaginstrument. Want een bazuin zal slaan, staat er toch, of niet? Ja. Leg ik een andere keer uit, het is aan het eind van de avond, hoe dat zit. Maar het gaat erom dat na de 70ste week krijg je een periode waarin het evangelie gepredikt wordt, maar waarin aan de andere kant allerlei rampspoed van God over de mensheid komt, uitgebeeld via die zeven bazuinen. En omdat er niks maar één keer in de Bijbel staat, krijg je ook nog die zeven schalen, vertaald met violen, in Openbaring 16, maar het gaat over precies hetzelfde. En dan heb je nog niet alles gehad. Want daartussenin heb je natuurlijk het verhaal van de volkeren, de vijandige volkeren. Dat wil zeggen, het werk van de antichrist, om zo te zeggen. Van de duivel die op aarde geworpen is. En die ook het een en ander probeert op te bouwen in zijn vijandschap tegen de Messias. Heb je dat? Mag helemaal niet moeilijk zijn. Je hebt drie dingen. Ene kant de prediking van de evangelie. Andere kant die rampen over de wereld, de natuur als zodanig. En daartussenin heb je dan ook nog het werk van de antichrist. Christus bouwt aan Jeruzalem. En de prediking van het evangelie. En die antichrist die bouwt aan Babel. En de bouw van zijn laatste wereldrijk. En die twee ontmoeten elkaar. Dat heet Armageddon. Gebruik uw begrip eigenlijk te breed, maar goed. Iedereen doet dat. Moest het eigenlijk niet doen, maar... Dat heet Armageddon, want dat is de locatie waar die twee elkaar ultiem ontmoeten. Enzovoorts. En dat betekent... Jeruzalem wint en Babel... verbrand en verdwijnt in de aarde, staat er. Maar goed, dan zijn we veel verder in het boek Openbaring. Dus die moet u te goed houden. Voor vanavond moeten we het er weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En in het bijzonder mogen naderen tot hem die op de troon gezeten is. Die wij kennen als uitermate verhoogd, zittend aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen onderworpen zijn. En we danken u dat we daar, bij u, genade, barmhartigheid en hulp, te bekwame tijd ontvangen. En daarmee bekwaam gemaakt worden om u te dienen. Reeds in deze tegenwoordige tijd waarin uw koninkrijk voor de wereld verborgen is, maar wel degelijk een tijd waarin wij mogen uitzien naar de spoedige openbaring van uw heerlijkheid. Wij danken u dat waar wij ons bewust zijn van de duisternis die in de wereld heerst, dat we ons ook mogen bewust zijn van dat het onze wereld niet meer is. Dat wij uw kinderen geworden zijn met een hemels burgerschap, een hemelse wandel, een hemelse roeping, een hemelse erfenis. En dat wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Wij danken u dat u in afwachting daarvan een werk aan ons doet dat u zult voltooien tot op de dag van Christus. En wij onderwerpen ons daaraan en vragen u, wees u dan ons nabij, bewaart u ons van de boze, want van u is het koninkrijk tot in alle eeuwigheid. Amen.